eigenlijk zijn het de leukste momenten. Je gaat redelijk onvoorbereid naar de bioscoop en dan zie je een film die je gewoon heerlijk verrast. Ik heb dat gelukkig nog regelmatig. En ik had het ook toen ik jaren terug die ene Amerikaanse film zag. Over die jongen die tot over zijn oren verliefd wordt. Op dat meisje met de naam Summer. Je luistert naar Fantastische Filmlocaties. De podcast over films en de locaties waar ze werden opgenomen. Je gaat denk ik weer dingen horen die je nog niet wist. Over de film in deze aflevering en over de mensen die hem maakten. En natuurlijk over de locaties waar die werd opgenomen. Daarnaast wil ik je met mijn verhalen graag duidelijk maken waarom ik het zo ontzettend leuk vind om opnamelocaties van films te bezoeken. Mijn naam is Jeroen Huisdens en in deze aflevering gaan we weer eens naar Downtown LA voor de filmlocaties van 500 Days of Summer. Als ik besluit over welke film of locatie ik het in een volgende aflevering wil hebben, wil ik altijd graag rekening houden met jou als luisteraar. Ik probeer daarom altijd wat actuelere films af te wisselen met echte klassiekers en ook wat variatie aan te brengen in landen, in steden. En ik zoek natuurlijk altijd naar dat ene mooie haakje. En die vond ik ook deze keer weer. Want het is deze maand, precies 15 jaar geleden, dat de heerlijke film 500 Days of Summer in première ging tijdens het bekende Sundance Film Festival in de Amerikaanse staat Utah. Het festival dat ook nu weer plaatsvindt, nu ik dit opneem. Omdat de film bijna volledig werd gefilmd in Downtown LA op een paar hele mooie locaties, dacht ik, het wordt eigenlijk tijd voor 500 Days of Summer. Maar voor de luisteraars die nu denken, zeg, Jeroen, waar heb je het in vredesnaam over? Ik ken die hele film niet. 500 Days of Summer is een film over liefde. Maar het is geen liefdesfilm. Of zoals de verteller het aan het begin van de film zo mooi zegt:
This is a story of boy meets girl. But you should know up front, this is not a love story.
500 Days of Summer gaat vooral over Tom. Hij is eigenlijk opgeleid om architect te worden, maar heeft bijzonder genoeg een baan als tekstschrijver bij een bedrijf dat wenskaarten maakt. En daar krijgt hij een nieuwe collega, Summer. En Tom valt als een blok voor de mooie Summer. Ze krijgen wat met elkaar, maar zij zet hem ook weer aan de kant. Nou moet ik niet de fout gaan maken om Summer de schuld gaan geven, want daar wordt vandaag de dag nog steeds over gediscussieerd op het internet. Summer had Tom aan het begin van de film nog zo gewaarschuwd dat ze geen vaste relatie wilde. Hoe dan ook, in 500 Days of Summer zien we hun relatie gedurende die hele tijd. Maar niet chronologisch. We vliegen van voor naar achter en van achter weer naar voor. En die aanpak die werkt uitstekend en maakt volgens mij 500 Days of Summer een heerlijke film. En om even in de context van deze podcast te blijven, het is ook een heerlijke film omdat bijna alle filmlocaties op loopafstand van elkaar te vinden zijn in het centrum van de miljoenenstad Los Angeles. Kijk, LA is natuurlijk een hele andere stad dan New York, Chicago of San Francisco. Het is een metropool met aan elkaar vastgegroeide plaatsen. Zoals Hollywood, Burbank en Pasadena. Een echt stadshart kreeg LA niet echt, omdat het in de beginjaren alle kanten op kon groeien. En dat ook deed. Maar dat wil niet zeggen dat er in het oorspronkelijke centrum, als je het dan toch zo zou willen noemen, geen bijzondere gebouwen ontstonden. Ik noemde een aantal afleveringen geleden niet voor niets al het te gekke Millennium Biltmore Hotel. Een van de leuke dingen van 500 Days of Summer is dat het een aantal van de gebouwen uit die beginperiode van de stad in beeld brengt. Om te beginnen de Continental Building, volgens Tom de eerste wolkenkrabber van Los Angeles, gebouwd in 1903. Tom wijst het gebouw aan als hij samen met Summer op zijn favoriete plek in de stad zit. En dat is op een bankje. in het park Angels Knoll. En dat is, zo kan ik je vertellen, inderdaad een hele leuke locatie. Alleen is het er eentje waar we niet lang meer van kunnen genieten. Het park, en dus ook het bankje waar nog lange tijd een filmbordje op zat, verdwijnt binnenkort. Om plaats te maken voor een groot, nieuw appartementencomplex. Ik kan wel zeggen dat ik het ontzettend jammer vind, omdat er daarmee weer een locatie verloren gaat. Maar ja, wat kan ik eraan doen? Als je nou toch nog een keer naar Angels Knoll kunt, voordat het flatgebouw er wordt neergezet, geniet dan even van het uitzicht. Dat zal niet altijd kunnen, want het park wil nog wel eens dicht zitten. En het hangt er een beetje vanaf waar je gaat staan, maar dan toch. En maak daarna zeker ook even een ritje met de Angels Flight. Die ligt er direct naast. De Angels Flight is de kenmerkende oranje tram waarmee je voor $1 van boven naar beneden kunt. En van beneden naar boven. De railway is in heel veel films gebruikt. Waaronder ook La La Land. En La La Land en 500 Days of Summer hebben nog een andere locatie met elkaar gemeen. Dat is de Grand Central Market. En die ligt weer schuin tegenover Angels Knoll. Al moet ik je er wel weer even voor waarschuwen. Want de scène die er voor 500 Days of Summer werd gedraaid, haalde uiteindelijk de eindmontage niet. En zit alleen tussen de deleted scenes. Je hoeft de food market trouwens alleen maar door te steken om aan de andere kant, op Broadway, uit te komen bij de Million Dollar Theater. En ook dat is weer een locatie gebruikt in 500 Days of Summer. Het is in die bioscoop dat Tom en Summer naar een voorstelling gaan van The Graduate. Je weet wel, die film waar ik zo dol op ben dat ik er eerder ook al een aflevering over maakte. The Million Dollar Theater stamt uit 1918. Het was de eerste bioscoop in L.A. van de beroemde bioscoopman Sid Grauman. Dat is de man die later ook het geweldige Chinese Theater en The Egyptian liet bouwen. En dat vind ik al met al toch zo ontzettend verrassend aan Los Angeles. Dat plekken zoals Angels Flight en The Million Dollar Theater gelukkig toch bewaard zijn gebleven na al die jaren. Want veel mensen denken bij Los Angeles aan die grote, vieze stad waar je voortdurend in de file staat, terwijl er echt voldoende hoogtepunten te vinden zijn. Als je maar weet waar je moet zoeken. Vooruit, laat me je ook deze keer weer eens even mee terugnemen in de tijd. Naar de oorsprong van 500 Days of Summer. Dat verhaal begint bij Scott Neustadter en Michael Weber. Dat zijn inmiddels redelijk bekende namen in Hollywood. De schrijvers van onder meer The Fault in Our Stars. Maar zo rond 2009 moesten zij echt nog doorbreken. Neustadter en Weber leerden elkaar kennen in New York. Bij Tribeca Productions, dat is de filmmaatschappij die in 1989 werd opgericht door Robert De Niro. De twee hadden een klik en ze merkten dat ze allebei een script wilden schrijven voor een nieuwe, goede, romantische comedy. De basis van het verhaal waar ze aan begonnen was een ervaring van Scott Neustadter zelf. Hij had een vriendin die een punt zette achter hun relatie. En hij was er kapot van. Nou overkomt dat de beste, maar Neustadter stortte zich daarna op een ongekende hoeveelheid muziek en films om zijn verdriet te kunnen verwerken. En een van de films die hij zag was 32 Short Films About Glenn Gould. Dat is een Canadese film uit 1993. En die film bracht Neustadter op het idee om het verhaal over zijn relatie te vertellen in allemaal korte segmenten. Hij schreef Weber een mail en zei daarin: ik denk dat ik de manier gevonden heb om onze romcom te schrijven. Het tweetal werkte vervolgens een jaar lang aan het script. En dat bestond op enig moment uit 150 pagina's. Nou, heb ik je wel eens eerder verteld, één pagina filmscript is ongeveer, zeggen de deskundigen, 1 minuut film. Maar een romcom van 2,5 uur, dat is meestal niet zo'n goed idee. En toen kwam het nieuws dat de schrijvers eigenlijk de sleutel gaf om het scenario te kunnen inkorten. De ex van Neustadter, die dus aan de basis van het verhaal had gestaan, vertelde hem dat ze zich had verloofd. Nou, en dat was precies de twist die de heren nodig hadden. Het mooie van het hele verhaal is ook nog eens dat de dame in kwestie later nog een keer van zich liet horen. Neustadter stuurde haar namelijk het filmscript en ze schreef hem terug dat ze het een geweldig verhaal vond en dat ze zich enorm aangetrokken voelde tot een mannelijke hoofdpersoon. Ze had totaal niet door dat de film eigenlijk over haar ging. Vooruit, tijd om je weer eens even mee te nemen naar een paar filmlocaties. En laat me dan vooral beginnen bij de bar waar de vonk min of meer overspringt. Dat is de Redwood Bar & Grill aan de 2nd Street. En dat is maar 4 minuten lopen van het Million Dollar Theater waar ik je er net over vertelde. En 4 minuten lopen in Los Angeles, dat is niks. Het leuke van de bar is dat hij er niet alleen nog is, maar dat het interieur ook niet is veranderd. De booth, de bank, waar Joseph Gordon-Levitt en Zooey Deschanel samen met een collega inzitten, is er nog steeds. En ook het podium waar ze karaoke, yep, ook dat is er nog.
I wanted the same Born to Run, but they didn't have it.
I love Born to Run.
Me too.
Towns from New Jersey.
Yeah, I lived there till I was 12.
I named my cat after Springsteen.
No kidding. What would you name it?
Bruce.
That makes sense.
En oh ja, er mag gezongen worden. Ook al is het dan geen Bruce Springsteen. En zijn het de Pixies. Ik zet de nummers uit deze podcast weer even in de Spotify playlist die ik heb gemaakt, zodat je ze later lekker kunt terugluisteren. Of ze kunt beluisteren mocht je nou toevallig zelf een keer op een van de filmlocaties komen en denken, goh, wat was dat nummer ook alweer? En oh ja, voordat ik het vergeet, als je buiten staat bij de Redwood Bar & Grill, dan zie je aan de linkerkant, natuurlijk afhankelijk van hoe je staat, de 2nd Street Tunnel. Die tunnel speelt verder geen rol hoor in 500 Days of Summer. Maar het is wel een filmlocatie van je welste. Want hij is gebruikt in heel veel videoclips en films. Waaronder Terminator, Flashdance, Gattaca, Independence Day. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. De tunnel is zo herkenbaar door de glanzende witte tegels aan de binnenkant. En die geven een heel bijzonder lichteffect als je er met de auto doorheen rijdt. Je herkent het zo. En nu weer terug naar 500 Days of Summer. Net als de beginnende scenario-schrijvers had Mark Webb, de regisseur, tot aan deze film geen speelfilmervaring. Hij was vooral bekend als de regisseur van muziekvideo's. Mark Webb maakte naam met clips voor bands als Three Doors Down, Green Day en Snow Patrol. Toen hij het script van 500 Days of Summer onder ogen kreeg, keek hij vooral naar het einde. En wat hij daar zag, vond hij zo ontzettend leuk dat hij de film wilde regisseren. En wat hem ook enorm aansprak, was de non-lineaire verhaallijn. Dus zeg maar het springen door de tijd. Maar ja, 500 Days of Summer was op dat moment nog steeds een independent production. De vraag was of er niet toch een belangrijkere partij was die zich achter het project zou willen scharen. En in die periode die volgde, liep Mark Webb de deur plat bij Fox Searchlight. De studio met een uitstekende reputatie om, zeg maar voor Amerikaanse begrippen, verrassende films en hun makers toch een kans te geven. Ze leken geïnteresseerd, maar het licht achter op groen zetten, nee, dat deden ze niet direct. Dat duurde bijna een jaar. En toen kwam het verlossende woord. Ga het maar maken, zeiden ze bij Searchlight. Bij 500 Days of Summer was er helemaal geen lange lijst met namen van acteurs en actrices die voor de twee hoofdrollen werden overwogen. Vrij snel nadat regisseur Mark Webb de klus kreeg, raakte hij in gesprek met Joseph Gordon-Levitt. Dat is de acteur waarbij we natuurlijk nu vooral denken aan Inception en The Dark Knight Rises. Maar tot 2009 was hij vooral bekend vanwege de film 10 Things I Hate About You en de tv-serie Third Rock from the Sun. Voor de rol van Summer waren er wel verschillende actrices die interesse hadden, maar die wilden allemaal per se het personage veranderen. En toen was het Joseph Gordon-Levitt die met Zooey Deschanel op de proppen kwam. En zij kreeg uiteindelijk nog eerder haar contract dan haar net genoemde tegenspeler. ...500 Days of Summer zou zich oorspronkelijk afspelen in San Francisco en het team wilde daar ook filmen. Maar toen bleek dat filmen in San Francisco te duur zou gaan worden. En er werd overwogen om uit te wijken naar Canada. Toronto wordt bijvoorbeeld wel vaker gebruikt om een Amerikaanse stad uit te beelden. Maar die plannen gingen de prullenbak in toen Scott Neustadter, Mark Webb en Joseph Gordon-Levitt een walking tour in downtown LA planden. Ze werden heel blij van wat ze daar zagen. En Mark Webb in het bijzonder, want die zocht hele specifieke gebouwen die van voor 1950 dateerden. En daardoor werd het script op enkele punten herschreven om de architectuur van downtown LA in de film te kunnen verwerken. Een voorbeeld daarvan is niet alleen het prachtige gebouw waar ik het straks nog over ga hebben, maar ook de uit 1907 daterende San Fernando Building. Daar bouwden ze voor de film een platenwinkel in. Ja, helaas voor de fans, die scène met dat album van Ringo Starr, nou, dat was niet echt een platenwinkel. Die werd dus speciaal gebouwd. Een paar panden verderop, echt een paar panden verderop, ligt de Canadian Building. Dat werd in 1909 gebouwd en deed lange tijd dienst als consulaat voor de Canadese overheid. In de film zit het appartement van Tom in dat gebouw. Je ziet hem er dolgelukkig uitkomen na zijn eerste echte avontuur met Summer. Als je de muziek hoort van... Nee, stop, daar ga ik echt zo nog even om terugkomen. Ik heb wel nog een ander voorbeeld van een historisch gebouw dat voor de film werd geselecteerd. En dat is de Fenton Building op Spring Street. Dat werd ergens rond 1925 gebouwd. En het stond lange tijd bekend als de Roseland Dance Hall. Een hal waar dames voor a dime dansten met mannen. Een soort private dancers, om Tina Turner maar gelijk even te memoreren. In dat gebouw, de Fenton Building, zit in de film het bedrijf waar Tom en Summer allebei voor werken. Tegenwoordig zit er een koffiebrander in. En dan wil ik je ook nog even graag vertellen over twee filmlocaties die niet echt op loopafstand zijn van alles wat ik net noemde. Ik hoop dat het je nu niet gaat duizelen. De eerste is het appartement van Summer, met dat dakterras. Dat vind je aan Normandy Avenue. Dat ligt toch wel zo'n 6,5 kilometer bij downtown LA vandaan. Maar ik dacht, je wil vast weten waar dat mooie hek is, dat Tom achter zich dicht trekt als die teleurgesteld, in een van de mooiste scènes van de film, het feestje verlaat. Een andere locatie, nog een half uurtje lopen, is het restaurant waar het onvermijdelijke gebeurt. De break-up. Dat werd gefilmd in een diner die bekend stond als The Quality Café. Maar dat was een restaurant waar je in werkelijkheid helemaal niet kon eten. Het was namelijk echt een restaurant dat alleen maar kon worden afgehuurd voor filmopname. Als je de diner in de films Seven, Training Day en bijvoorbeeld Catch Me If You Can herkent, nou, dan komt dat dus daardoor. De diner is inmiddels echt gesloten en dat is wel jammer, want volgens mij had een eigenaar er wel wat leuks van kunnen maken. Bij de show notes zet ik een link naar een video met een leuke montage van een paar van die films die daar zijn opgenomen. Tot slot kan ik je ook nog vertellen dat de bruiloft in de film werd gedraaid bij Point Vernon Lighthouse. Maar daarvoor moet je helemaal naar San Pedro ten zuiden van LA. Ik vertel je dat toch even, want heel dicht bij die locatie werd een hele beroemde scène opgenomen uit The Big Lebowski. Die met die urn en de zee. Fans weten waar ik het over heb. Five Hundred Days of Summer ging uiteindelijk in januari 2009 in première tijdens de 25e editie van het Sundance Film Festival. Het publiek was dol op de film en ook bij de recensenten viel de film in goede aarde. Maar toch was het geen film die als een echte blockbuster direct goed uit de startblokken kwam. Five Hundred Days of Summer was zo'n film die langzaam de harten van het publiek veroverde en dus ook langzaam uitgroeide tot een echte filmhit. Bijna $61 miljoen stond er wereldwijd aan het einde van de bioscooprelease op de teller. En dat is toch niet slecht voor een film met een budget van slechts $7,5 miljoen. In Nederland daarentegen trok de film in 2009 nog geen 35.000 bioscoopbezoekers. Maar ik ben er vrijwel zeker van dat iedereen die hem daarna op DVD, TV of inmiddels misschien bij een streamer heeft gezien, ook gevallen is voor de charme van 500 Days of Summer. Ik vertelde je daarstraks dat Tom, na zijn eerste echte avontuur met Summer, stralend zijn appartementencomplex uitkomt, je weet wel, de Canadian Building, en van daaruit loopt hij dan, dolgelukkig, naar het Grand Park en de Arthur Will Memorial Fountain die je daar vindt. Nou, van die hele scène word je zo ongelooflijk vrolijk. En dat is naast de hele opbouw en de uitvoering te danken aan Daryl Hall en John Oates. En hun geweldige You Make My Dream Come True. Ik zou het nummer het liefst helemaal laten horen, maar dat mag helaas niet. Hij staat in ieder geval ook weer in de playlist van fantastische filmlocaties op Spotify. Het is gewoon een heerlijk nummer dat je altijd aan die ene scène uit 500 Days of Summer zal laten denken. Regisseur Mark Webb sprak voor dat muzikale intermezzo ook nog met de mannen van Duran Duran. Maar het werden uiteindelijk Hall & Oates, die volgens Webb op enig moment ook in het script waren geschreven, dat ze mee zouden doen aan de scène in het park. En John Oates vond dat nog een geweldig idee, maar Daryl Hall wilde er blijkbaar niets van weten. De scène wordt er helemaal niet minder van en dat is ook wel te danken aan de choreograaf, Michael Rooney. Die verstopte in die ene scène allemaal iconische figuren, zoals John Travolta uit Saturday Night Fever, honkballer Joe DiMaggio en natuurlijk, hoe kan hij ook ontbreken, Elvis Presley. En dan is er nog één locatie waar ik je echt even mee naartoe wil nemen. En dat is zonder enige twijfel één van de mooiste gebouwen in downtown LA, als het al niet het mooiste is. Het is de Bradbury Building op de hoek van Broadway en 3rd Street. In de film is het de plek waar Tom een sollicitatiegesprek heeft bij een architectenbureau en waar hij een bijzondere persoon ontmoet. Maar de echte filmliefhebbers weten al waar ik naartoe ga. Want de Bradbury Building is natuurlijk ook de plek waar in de jaren 80 de science fiction klassieke Blade Runner werd gefilmd. Het kantoorgebouw uit 1893 werd gebouwd in opdracht van goudmijnmiljonair Louis Bradbury. En het ziet er tegenwoordig weer echt te gek uit. Precies zoals architect Summer Hunt het voor ogen moet hebben gehad. Maar ten tijde van Blade Runner was het verval gigantisch. En ik meen dat ze zelfs hebben overwogen om het gebouw helemaal tegen de vlakte te gooien. Er zijn in de loop der jaren ettelijke miljoenen geïnvesteerd om het pand weer in ere te herstellen. Ik wilde de Bradbury Building echt al jaren bezoeken. En dat was niet alleen vanwege Blade Runner, maar ook omdat ik het herkende in een aantal andere films, waaronder Wolf met Jack Nicholson, maar ook de Oscar-winnende film The Artist. En toen ontdekte ik ook nog de videoclip van het nummer Say Something van Justin Timberlake. En je moet die videoclip absoluut zien. Hij werd begin 2018 opgenomen in de Bradbury Building. En dat gebeurde in één take met 17 muzikanten en een waanzinnig koor. Wacht, ik laat het je gewoon even horen.
1, 2, 3. I can't help myself, I can't help myself, oh no, no. Caught up in the middle of it.
Ik vind dit echt fantastisch. En je weet gewoon niet wat je ziet als je naar die videoclip zit te kijken. Opgenomen dus in 2018. Als ik dat toch eens even geweten had. Want 2018 was ook het jaar dat ik eindelijk bij de Bradbury naar binnen ging. Wat ik nou zo bijzonder vind aan het gebouw, is dat je aan de buitenkant niet echt kunt zien wat de binnenkant te bieden heeft. Het is daar echt zo waanzinnig mooi. Die marmeren vloeren, dat mooi gekleurde houtwerk, dat gietijzeren hekwerk en dan die liften die naar boven gaan in de nok met dat glazen dak. Echt fantastisch. Je kunt gewoon naar binnen lopen bij de Bradbury. Maar het is jammer dat je er niet vrijelijk kunt rondlopen. Dat willen de bedrijven die er zijn gevestigd gewoon niet. Is ook heel goed te begrijpen. En dat wordt je al heel snel duidelijk hoor, bij de bewaking beneden. Je mag tot de eerste verdieping, maar hoger is niet toegestaan. En toch hoop ik echt dat ik er nog een keer naartoe kan. Maar dan met een gids, zodat ik toch bovenin kan komen. En dat was hem weer. Je luisterde naar fantastische filmlocaties. Mijn naam is Jeroen Huismans. Een overzicht van de filmlocaties uit deze aflevering vind je weer op de website scenit.com met hele handige GPS-locaties. Abonneer je op deze podcast en laat vooral ook een recensie achter bij Apple Podcast of Spotify. Je doet niet alleen mij er een enorm plezier mee, maar het zorgt er ook voor dat anderen deze serie eerder onder ogen krijgen. En nog een tip, vergeet je niet te abonneren op mijn nieuwsbrief. Dat kan via fantastischefilmlocaties.nl. Dan ben je als eerste van al het nieuws op de hoogte. En op die site vind je per aflevering ook alle show notes terug. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.